Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan de versen 16 en 17. Gij koninkrijken zingt Gods lof en hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Psalm 68, de versen 16 en 17. Gemeente, we luisteren naar de geboden van God zoals we die vinden in Exodus 20 en ook de samenvatting van de wet van de Heere Jezus uit Matthäus 22. En in antwoord zingen wij uit de 10 geboden achter de psalmen en wel het eerste en ook het zesde vers. O Allerhoogste Majesteit, En ik zie dat ik het niet goed heb opgegeven, gemeente. Het gaat om het gebed des Heren, niet de 10 geboden. Dat zou ook heel goed van toepassing zijn, maar ik heb opgegeven, of bedoeld in ieder geval, het gebed des Heren. En daarvan het eerste en het zesde vers: O Allerhoogste Majesteit, en vergeef ons onze schulden, Heer. Dus uit het gebed des Heren, het eerste en het zesde vers. Gemeente, hoor dan het gebod van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus zeide in het dubbele gebod van de liefde: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, laten wij bidden. Wij komen voor uw aangezicht aan de morgen van deze uw dag, samen als deel van uw gemeente, van uw kerk. In de naam van de Heere Jezus Christus mogen wij u aanroepen en wij danken u voor dat voorrecht en voor die zegen. Zo deden wij dat ook al biddend, zingend. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon. Wij roepen u aan in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader die in de hemelen zijt. En wij brengen u de dank toe en de lof dat u ons deze dag geeft, ons bewaard hebt de afgelopen week bij ons werk en onderweg, en wat onze gezondheid en leven betreft. We zijn gespaard en we mochten de nieuwe week ingaan. En aan het begin van deze week komen wij eerst voor u, komen wij eerst samen. We danken u voor uw trouw en goedheid. En wij danken u dat we ook een dag mogen rusten. Ons dagelijkse werk ligt stil. En meer dan door de week mogen we ons richten op u en op de dingen van uw koninkrijk, op uw woord. Dat maakt de zondag toch ook echt tot een zondag. Dat we mogen terugdenken aan de wonderen die u hebt gedaan. De verlossing van uw volk Israël uit Egypte. De wetgeving bij de Sinaï. Maar vooral ook de grote verlossing in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat Hij opgestaan is uit de doden. En dat Hij voor eeuwig leeft. Dat geeft het leven hoop en uitzicht. Er mag ook een uitzicht zijn naar de toekomst. Want de rust die wij van u krijgen, die herinnert ons toch ook aan de belofte van de eeuwige rust. Er blijft een rust over voor het volk van God. Wij bidden u of u ons een gezegende zondag geeft, zodat wij echt ook de nieuwe week in kunnen gaan. En dan vragen wij u ook of u ons gezegende diensten wilt geven. Deze morgen en ook als u het geeft, later vandaag. Dat u met uw heerlijkheid, iets van uw heerlijkheid en van uw glorie, dat die ook deze morgen in ons midden zullen komen. Zodat wij ook diep onder de indruk van u mogen komen. Hoe groot u bent en hoe heerlijk u bent en hoe vol majesteit u bent. Wie zijn wij dan? Wij belijden u, na geluisterd te hebben naar uw goede geboden, dat wij kleine mensen zijn, maar ook zondige mensen. En dat wij de afgelopen week ook, als het gaat om uw geboden, hebben overtreden. Dat we nalatig zijn geweest in onze gedachten, in onze woorden, in ons gezin, in onze studie, op school en bij ons werk, in het openbaar en ook in het verborgene. Wij kunnen voor u niet bestaan, heilige God en Vader. Eerbiedig vragen wij u of u niet op onze zonden wilt letten, maar of u wilt letten op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. En of u al onze zonden genadig wilt vergeven door zijn bloed. Mogen wij achter dat bloed ook schuilen en deze dienst ook ontvangen als een dienst van de verzoening op kosten van het werk van de Heere Jezus, uw Zoon. Wij bidden u wil zo uw naam onder ons verheerlijken, alles wat in de weg staat wegruimen van buiten en van binnen. Mag alles met orde gebeuren, tot uw eer, met alle liefde en toewijding. Als we koster mogen zijn, als we organist mogen zijn, de gaven voor uw dienst zullen inzamelen, maar ook allen die geroepen zijn voor te gaan en het evangelie te verkondigen, wilt u hen daarvoor vervullen met uw Heilige Geest. En met alle toewijding en liefde en vrijmoedigheid ook. Doet u dat wereldwijd. Breidt uw koninkrijk uit. En verstoort u de werken van de duivel. In het bijzonder daar waar uw kerk wordt vervolgd en verdrukt. Wil daar ook in het bijzonder uw zegen geven. En de trouw bewaren. Maar ook bij ons. Heere, vergeet uw thuisgemeente niet, zegent u ook haar. Zo zijn wij in alles van u afhankelijk. Wil ons gebed horen in de naam van de Heere Jezus en uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen deze morgen uit Exodus 19. Exodus 19. Enkele gedeelten. Onze eerste schriftlezing is uit Exodus 19. In eigen gemeente preek ik uit dit Bijbelboek in deze periode. En we lezen dan het woord van God als volgt. Als het volk Israël na de doortocht door de Rode Zee bij de berg Sinaï is aangekomen. En daar de wet van God zal ontvangen. Dan komt het woord van God naar ons toe. In de derde maand op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugelen gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En dan zegt de Heere dat het volk zich moet voorbereiden op zijn komst en op de ontmoeting met hem. Vers 14. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk en hij liet het volk zich heiligen en zij wasten hun kleren. Hij zei tegen het volk: wees over 3 dagen gereed en nader niet tot een vrouw. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. De Heere zei tegen Mozes, ga naar beneden, waarschuw het volk. Anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heere naderen moeten zich heiligen, anders zal de toorn van de Heere over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heere, het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen, want u hebt ons zelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. De Heere zei tegen hem, ga daal af en daarna moet u naar boven klimmen, u met Aaron bij u. Maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de Heere op te klimmen, anders zal zijn toorn over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen. We lezen, gemeente, uit het Nieuwe Testament enkele versen uit Hebreeën 12. Hebreeën 12, waar de schrijver het oude en het nieuwe verbond met elkaar vergelijkt. En dan ook wijst op het rijkere van het nieuwe verbond. Maar ook op de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Hebreeën 12 vanaf vers 18... tot en met 25. Daar herinnert de schrijver aan de komst van de Heere op de berg Sinaï. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000-tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. En dan eindigt dit gedeelte met vers 29, want onze God is een verterend vuur. Tot zover de beide schriftlezingen, gemeente. We staan stil vanuit hoofdstuk 19 bij de versen 4 en 5 en bij de versen 16 en 17, dus de versen 4 en 5. En de versen 16 en 17 van Exodus 19. Er zijn drie kernwoorden die in de preek terugkomen. Het eerste kernwoord is verbond. Het tweede, dat is voorbereiding. En het volgende is vrees. Dus verbond en voorbereiding en vrees. We mogen eerst onze gaven voor de dienst van de Heere geven, gemeente. De collecten zijn in de eerste plaats voor luisteren dienen. De tweede plaats voor de kerkrentmeesters. En ten derde voor het kerkgebouw. Heel hartelijk deze collecten bij u en jou aanbevolen. We gaan zingen uit Psalm 105. En daarvan de versen 6 en 24. Psalm 105. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. En die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, de versen 6 en 24. Gemeente, in antwoord op de prediking zingen we uit Psalm 97 en daarvan de versen 1 en 3. God eer heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En het gebergte smelt als was en wordt geheel tot as voor het aangezicht des Heren. Daar zingen we ook van zijn grootheid en van zijn majesteit. Psalm 97, de versen 1 en 3, zonder verdere aankondiging. Gods relatie met zijn volk Israël, en daar leren wij vanuit het Nieuwe Testament ook veel van. Gemeente, als je het boek Exodus leest, dan vind je daar drie grote gebeurtenissen. Die tekenen het boek. En dat is in de eerste plaats, en die geschiedenis kennen jullie ook, de uittocht uit Egypte. En de doortocht door de Rode Zee. Dat geweldige wonder. En daarin heeft de Heere zijn heerlijkheid en zijn glorie laten zien. Daar is geen twijfel over mogelijk. De Israëlieten hebben daarvan gezongen. En de derde grote gebeurtenis, dat is dat deze God, deze grote God, bij zijn volk komt wonen. We vinden aanwijzingen voor de bouw van de tabernakel. En die komt er ook aan het einde van dit Bijbelboek. Verbond, dat is het eerste woord. Tussen die twee belangrijke gebeurtenissen staat het tweede. En dat is dat de Heere aan zijn volk verschijnt bij de berg Sinaï. En misschien dat jij denkt van, dat is toch wel heel wat als ik dat lees. Hè? En als ik daar nog eens rustig over nadenk. Want nou hoor ik die donder en nou zie ik die bliksem. En nou zie ik die rook. Ik word er een beetje bang van. Ik hoor een trompet. Het tweede van het boek Exodus is dat de God die zijn volk verlost, de God van zijn volk wil zijn. Dat hij met dat volk wil leven. En dat hij wil dat dat volk ook met hem zal leven. De Heere gaat een relatie aan met zijn volk. Een hele bijzondere relatie. God heeft het volk lief. Daarom heeft hij het verlost. En nu wil hij ook dat dat volk als reactie, als antwoord, hem zal dienen. Nou, die bijzondere relatie tussen God en Israël, dat noemen wij Gods verbond. Daar zit verbinding in, verbintenis. En dat is een heel belangrijk woord in de Bijbel, gemeente, verbond. Daarbij zouden we kunnen denken aan een huwelijk. Als man en vrouw, dan sluit je een verbond met elkaar en dan zeg je van beide kanten ja. Misschien is dat nog maar pas geleden, of al lang geleden, of misschien sta je ervoor. Je wilt samen verder. Is dat het? Toch niet helemaal. Want die man en vrouw zijn helemaal gelijk. Voor God. Voor de mensen.
De relatie tussen
zijn volk is zo niet. Je zou veel meer kunnen denken aan het voorbeeld van een koning. Een koning die voor zijn volk opkomt. Die zijn vijanden heeft verslagen. Die zijn volk heeft beschermd. Die zijn volk lief heeft. Die voor zijn volk opkomt. En daarom zal dat volk, die koning, dan ook moeten en mogen liefhebben. Daarom zal dat volk, en dat kun je dan ook verwachten, daar ga je dan ook vanuit. Daarom zal dat volk dan ook heel veel respect hebben voor deze barmhartige en genadige koning. Dat is de relatie, gemeente, tussen God en Israël. Koning en volk. In liefde en trouw. Dat is Gods verbond. Dat is een kernwoord in de Bijbel. En daarvoor gebruikt de Heer een prachtig woord. Hij zegt tegen Mozes om zijn liefde te laten zien: ik heb u op arendsvleugels gedragen. Die grote vogel met die wijde vleugels die zijn jongen opneemt als ze uit het nest vallen. Die arend, die draagt zijn jongen. Zo heeft de Heer zijn volk gedragen. Ja, dat had hij aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob beloofd. Jaren daarvoor, en de Heere is trouw gebleven aan zijn liefdevolle belofte. Hij is niet veranderd, ik ben die ik ben. En toen werd het alleen maar moeilijker in Egypte en toen stuurde de Heere zijn knecht Mozes om de bevrijding aan te kondigen. En nu zegt hij, jaren later, nu het volk bij de Sinaï staat, vers 5, ik heb u verlost. U bent mijn eigendom. U bent van mij. U bent kostbaar voor mij. Gemeente, dat is eigenlijk heel wonderlijk, hè, dat God zo'n klein volkje, ja, het waren er nog wel meer dan 2 miljoen... maar dat de Heer toch eigenlijk zo'n klein volkje heeft uitgekozen om zijn volk te zijn. En dat hij met dat volk een verbond heeft gesloten. Daar hebben wij geen antwoord op. Dat is puur de keuze van God. Daar geeft hij geen rekenschap van. Dat is zijn liefde, zijn welbehagen, zoals we dat ook wel noemen. En dat mogen wij vasthouden. Op grond daarvan geloven wij dat de Heere ook eens nog naar Israël toe zal komen. Dat hij zijn trouw en zijn liefde niet heeft laten varen. Ook al is het merendeel van het volk Israël nu verblind. Kent men de Heere Jezus niet? Wel een deel. Messias beleidde de Joden. Maar het overgrote deel niet. Maar we geloven dat de Heer zijn volk niet vergeet. Maar de Heer heeft met ons ook een verbond gemaakt. Misschien is het nog niet zo lang geleden dat hier ook de bediening van de heilige doop plaatsvond. Of misschien binnenkort. Dan is dat water van de doop is het teken van Gods verbond. Daar moet je altijd weer goed naar kijken. En dat is ook wonderlijk. Want wij zijn zondige mensen. En de Heere ziet naar ons om. Wij zijn niet beter dan Israël. Ook zo. En nu is de Heere met ons een hele bijzondere relatie aangegaan. Met u, maar ook met jou. Denk daar eens over. Denk er vandaag eens rustig over na. Ik ben gedoopt. Wat betekent dat voor mij? De Heere heeft zijn naam met mijn naam verbonden. Hoe lang is het geleden? God heeft beloofd voor mij te zorgen, mijn zonden te vergeven en in mijn hart te komen wonen. Die bijzondere relatie tussen God en ons is er ook. Wij zijn niet beter dan die vele anderen. Is dat het dan? Ja, daar begint het wel. Maar als je Exodus 19 leest, dan zie je wel dat die relatie, dat verbond twee kanten heeft. Heel duidelijk zie je hier ook in deze versen dat Israël wordt opgeroepen om de Heere gehoorzaam te zijn. Of zoals het er staat, om het verbond te houden. Om gehoorzaam te zijn. Om de Heere hartelijk te dienen. En hoe dat moet, hoe de Heere zich dat voorstelt, dat zie je in het volgende hoofdstuk. Dat hebben wij nu ook al gelezen, hè? De 10 geboden. En nog zoveel andere geboden. Maar vooral de 10 geboden. Dat is duidelijk. De Heere wil zeggen, het gaat mij om liefde van uw kant en om gehoorzaamheid. Om een leven met mij. We kunnen dat ons ook wel een beetje voorstellen, gemeente. Het is wel moeilijk, maar we proberen het wel. Stelt u zich voor, Israël was verlost uit Egypte. Dat waren grote dingen geweest. Niet voor te stellen. Maar hoe moesten ze nu leven? Konden ze er nu maar een beetje op los leven? Konden ze nu denken, nou, dat doen we wel op onze eigen manier. Dat zullen wij wel bepalen. Dat weten wij wel. Nee. Nee, hun verlosser is koning. Zijn wil is wet. En het gaat er bij Israël om eerbiedig en liefdevol te luisteren. Altijd. Dat komt hier ook heel sterk naar voren. Als je vers 5 leest, dan zegt de Heere, dan gebruikt de Heere dat woordje nauwgezet. Precies. Dus niet zomaar een beetje. Ja, dat is wel heel wat. Dit is wel een punt, gemeente. Dat is echt een punt. Want als je het Oude Testament leest, dan hoef je nog helemaal niet verder te gaan dan het boek Exodus. Dan zie je dat Israël niet lukt. Dat gaat niet. Later dan kom je de geschiedenis van het Gouden Kalf al tegen in hoofdstuk 32. Dan gaat het compleet mis. En dat is, ja, het voortdurend terugkerende refrein van het Oude Testament gaat voortdurend mis. De Heere komt weer terug, maar het wordt steeds erger en steeds donkerder. Misschien dat u zegt van dat herken ik wel. En jij misschien ook. Elke week horen we weer hoe belangrijk het, hoe goed de Heere is. Ik ben de Heere uw God. Aanhef. Maar iedere keer horen we ook weer dat het zo belangrijk is om de Heere gehoorzaam te zijn. Daarom lezen we ook de 10 geboden. Maar wie kan ze houden? Wie kan ze perfect houden? Daar gaat het wel om. Het is maar niet alleen een vorm dat we de geboden lezen. Hebt u daar wel eens last van? En jij misschien, dat je zegt, daar heb ik last van. Dat ik de geboden niet kan houden. Dat ik niet gehoorzaam ben zoals de Heere wil. Wat is er de afgelopen week gebeurd? Wat moest Israël leren? Israël moest leren hoe goed het is om de Heere te dienen. Maar Israël moest ook leren dat dat niet lukte. Later schrijft de apostel Paulus dat God de wet heeft gegeven als een leermeester tot Christus. Galaten 3. Het ging erom dat Israël ging verlangen naar de Messias, naar de Verlosser. Gods geboden laten ons zien, gemeente, dat het ons niet lukt. U zegt, waarom worden ze dan gelezen? Ja, om ons schuldbewust te maken. Om ons ook te laten verlangen naar de Heere Jezus. Dat je zegt, ik heb u nodig, Heere. Als ik de geboden van God hoor, dan merk ik zo duidelijk dat ik de Heere Jezus nodig heb. dan kan er al vroeg in de dienst, om het zo eens te zeggen, het verlangen naar Christus ontstaan. Dat je zegt, zonder hem red ik het niet en gaat het niet. En dan mogen wij zeggen, gemeente, dat de Heere Jezus de geboden van God perfect en volmaakt heeft gehouden. Helemaal. En dat hij ook nog eens een keer de vloek, de straf van de wet heeft willen dragen. Dat lezen we ook in de Galatenbrief. En dat er daarom, dankzij dat werk van de Heere Jezus, vergeving is voor ons die de wet van God overtreden. En als dat een beetje doordringt in je leven, dan komt er ook de liefde om in het spoor van Gods geboden te wandelen. Daarom worden ze ook gelezen. Dat is niet perfect. Dat is niet nauwkeurig, volmaakt. Maar ik moest even denken aan dat voorbeeld van een jongen die voor zijn vader werkt. Misschien heb jij dat wel de afgelopen week gedaan. Een karweitje voor je vader of je moeder gedaan. Dat hadden ze gevraagd. En papa heeft gezien dat je heel goed je best deed. Misschien wel in de tuin gewerkt, meegeholpen. Maar eerlijk gezegd ging het niet helemaal goed. Als je nou een goede vader bent, hè, wat zeg je dan tegen je zoon die zijn best heeft gedaan, maar het ziet er niet helemaal goed uit, zeg je dan van, dat was helemaal niet goed, heb je helemaal verkeerd gedaan, ik vraag dat de volgende keer niet meer aan jou. Nee, als je een goede vader bent, dan zeg je dat niet, hè, want dat is heel negatief. Maar dan zeg je, je hebt goed je best gedaan. Dat is heel goed. Volgende keer dan vraag ik het weer. Nou, dat zegt de Heere nu tegen zijn kinderen, gemeente. De Heere ziet bij zijn kinderen dat het niet perfect is en niet nauwkeurig. Maar de Heere die ziet de inzet, die ziet de liefde. En die zal later zeggen tegen zijn kinderen, goede en getrouwe dienstknecht. Goede en getrouwe. Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Kom binnen. Ook al was het met zonde bevlekt, ook al was het tekort. Dat is bemoedigend, hè? Dat is troostvol. We gaan naar de voorbereiding. Het gaat dus in dit gedeelte om het verbond, om de relatie tussen de Heere en tussen Israël. Hoe is die relatie, gemeente? Als je dit gedeelte goed leest, dan zie je twee dingen. Je ziet aan de ene kant de nabijheid tussen God en Israël. De Heere komt heel dichtbij. Ik ben de Heere, uw God. De Heere wil ook wonen te midden van zijn volk. Hij gaat de tabernakel laten bouwen. Nabijheid. Maar je ziet in dit gedeelte ook heel duidelijk de afstand die er is tussen God en zijn volk. Want als je goed naar de berg kijkt, dan komt er die donkere wolk rond de berg. En er klinkt in dit gedeelte ook de ernstige waarschuwing om niet de berg aan te raken. Wie dat doet, valt dood neer. Waarom gebeurt dat? Waarom al die bedreigingen? Waarom die wolk en die bliksem en die donder? Nou, de Heere wil hier laten zien dat hij heel bijzonder is, dat hij heilig is. Dat betekent dat hij heel uniek is. En die heiligheid van God, die kom je in de Bijbel ook heel duidelijk tegen. En dan gebeuren er soms ook ingrijpende dingen waar wij misschien wel moeite mee hebben. Dan zie ik twee zonen van Aaron die met vreemd vuur in de tabernakel komen later. Ze vallen ineens dood neer. En later, jullie kennen die geschiedenis ook wel, dan wordt de ark naar Jeruzalem gebracht op een wagen. De ark valt eraf. Uza wil de ark tegenhouden en hij valt ineens dood neer, want hij raakt de ark aan. Er is nabijheid tussen de Here en tussen Israël, maar er is ook afstand. En wat moet er nu gaan gebeuren als God zijn volk ontmoet? Nou, dan moet het volk zich voorbereiden. Het gaat niet zomaar. Er moet een voorbereiding zijn op de ontmoeting met de koning. Dat kennen wij ook een beetje. Want als het koningsdag wordt, en stel je voor dat die koningsdag in je woonplaats is, in je stad, nou ja, dan zijn er allerlei voorbereidingen. Dan worden de straten schoongemaakt en dan is men daar al lang van tevoren mee bezig, hè? Misschien ben je er wel eens een keer geweest, de koning gezien. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Maar stel nou eens voor dat je een persoonlijke uitnodiging van de koning zou krijgen. Nou, dan denk je wel even goed na wat je gaat zeggen. En dan trek je ook je beste kleren aan, denk ik. Als je nou bij de koning wordt uitgenodigd. Ja. Maar ja, dat is nog een aardse koning, de koning van Nederland. Het gaat vanmorgen over de Heere, de koning. Die koning die nodigt ons elke week in zijn huis uit, ook vandaag. In zijn paleis, om het zo te zeggen. Geloven wij ook, gemeente, dat dit kerkgebouw iets te maken heeft met God? Misschien een beetje een vreemde vraag. Geloven wij dat dit kerkgebouw, dat deze dienst, iets te maken heeft met de aanwezigheid van God? Van deze God? Hebt u zich voorbereid? Heb jij je voorbereid op de ontmoeting met de koning? Was het te merken aan je, aan u, dat je toch in de dienst mag hopen en verwachten, daar bid je ook om, dat het een ontmoeting mag zijn met de Heere? Hield u dat bezig, jij? Of niet zo? Straks zullen we de Heere ontmoeten. Ook als we sterven of als die terugkomt. Bent u daarmee bezig? Kunnen wij de Heere zo ontmoeten? Hoe dan? Nu en straks, want dat maakt eigenlijk geen verschil. Als we rein zijn, als we zuiver zijn, schoon zijn. De Israëlieten moeten hun kleren wassen, zegt de Heere, zodat ze rein zullen zijn voor God. Er mag ook geen omgang zijn tussen man en vrouw. Want deze gebeurtenis is zo bijzonder, je mag nu niet met andere dingen bezig zijn. Niet met je werk, niet met de omgang in het huwelijk. Gericht op Hem, de ontmoeting met de Heere. Rein zijn voor God. Maar ja, als je ermee bezig bent in je leven, hoe je nou rein bent voor God, dan denk je van, ja, als het gaat om mijn voorbereiding, dat kun je ook wel eens hebben bij de voorbereiding rond het avondmaal bijvoorbeeld, die voorbereiding is nooit voldoende. Die is nou nooit dat ik zeg van, ik heb me nou heel goed voorbereid. Dit was nu echt heel goed. Wat moet je dan? Gemeente, let op Mozes. Die hebben we nog niet genoemd. Mozes is hier niet alleen leider van het volk, maar hij is ook hier de middelaar. Degene die in het midden staat tussen de Here en tussen het volk. Hij brengt de woorden van God over aan het volk. Straks komt hij met de 10 geboden naar beneden. Van God naar Israël. Maar hij brengt ook de noden en de zorgen van Israël naar de Here toe. Het is tweerichtingsverkeer. En daarom noemen wij Mozes wel de middelaar tussen God en tussen Israël. En het zou best kunnen zijn dat er een offer al gebracht is. Dat zie je in ieder geval ook wel in hoofdstuk 24. En als wij Mozes hier zien, dan zien wij de Heere Jezus. De middelaar tussen God en ons. Hij die het offer van zijn leven heeft gebracht en die verzoening heeft gebracht. Gemeente, wilt u de Heere Jezus vanmorgen ook zo zien? Dat hij tussen God en ons instaat? Dat hij aan de ene kant de toorn van God over de zonde heeft gedragen? Maar dat hij aan de andere kant in de plaats is gaan staan van ons zondige mensen. De kant naar God toe en de kant naar mij toe. Middelaar in het midden. En dat zie je ook al als je denkt aan zijn persoon. Aan de ene kant God en aan de andere kant ook mens. Immanuel, God met ons. En als wij de Heere Jezus als de middelaar verkondigen, dan mogen we ook zeggen dat wij door hem tot God mogen gaan. En dat er door de Heere Jezus ook een vertrouwelijke omgang met de Heere mag komen en mag zijn en mag blijven. Wat is het onmisbaar en wat is het ook rijk om in de naam van de Heere Jezus te mogen komen tot de Heilige en de Hemelse Vader. Zo kan het alleen. Door en in hem. Het is goed om als je je voorbereidt ook daar te komen. Dat is de weg. En dan vrees. Dat is het derde woord met een V. Verbond, voorbereiding en vrees. Ja. Gemeente, als je nou eerlijk dit hoofdstuk leest en als je nou al die verschijnselen ziet, de donder, de bliksem, bazuingeschal en ook nog een aardbeving, indrukwekkend. En als je dan ook nog de waarschuwing hoort dat iedereen die de berg maar aanraakt, dat die gedood zal worden. Nou, dan is het te begrijpen dat het volk angstig wordt. We lezen in vers 16 dat het volk beefde. En je krijgt dan toch wel de indruk dat de nabijheid er wel is tussen God en Israël, maar dat er toch ook wel een flinke afstand is. En dat komt misschien wel wat bedreigend over, hè, als je dit leest. Waar is nou dat liefdevolle? Waar is nou die relatie? Waarom gebeurt dit? Nou, zoals we al zeiden, de Heere wil laten zien dat hij heilig is. Hij wil bij zijn volk ook liefde, maar ook eerbied en respect opwekken. Ontzag voor deze God. Diep ontzag. En dat wilde de Heer eigenlijk steeds doen. Ook toen hij zijn volk uit Egypte door de Rode Zee leidde. Dat was ook om zijn naam groot te maken. Om zijn volk ook diepe eerbied en ontzag te geven. En als je aan het einde van de Bijbel bent gekomen En je ziet dat Johannes op Patmos de Heere Jezus ontmoet, in zijn glorie en in zijn heerlijkheid. Dan valt Johannes als dood aan de voeten van Jezus. En dan legt Jezus zijn rechterhand op hem. Vertrouwelijk. Maar ook als dood. Gemeente, we komen nu samen vanmorgen, hè? Rond het woord, dat is een zegen, een voorrecht. Maar als we nou de Heere eens echt zouden zien. Als de Heere nou werkelijk eens in ons midden zou komen, echt. Hoe zullen we dan over hem denken? En ook als hij bijvoorbeeld straks terugkomt, wij zeggen ja, de Heere Jezus komt terug. Misschien duurt dat nog 100 jaar, misschien nog een jaar, dat willen we dan ook nog wel eens zeggen. Maar als het nou echt zou gebeuren. Als nou echt die dag aanbreekt en je maakt dat mee, dat de Heere Jezus terugkomt in al zijn glorie en in al zijn heerlijkheid. Ja, dat moet dan toch wel heel indrukwekkend zijn. Dan zul je geen kleine woorden gebruiken. Dan zul je toch zeggen van, misschien wel van, ik heb daar soms toch wel te makkelijk over gedacht. Ik moet geen kleine gedachten van de Heere hebben. Het gaat om hem. Nou, dat is de bedoeling. Het gaat erom dat het volk diep ontzag voor de Heere zal hebben. Maar waarom dan? Ja, omdat hij God is, maar ook, en dat trof mij bij de voorbereiding, gemeente, eerlijk gezegd, dat trof mij erg. Maar ook om duidelijk te maken hoe belangrijk zijn geboden zijn. En hoe belangrijk het is om dat verbond met de Heer ook echt te houden. En hoe belangrijk het is om gehoorzaam te zijn aan de Heer. Stelt u zich nou eens even voor, hè? Stel nou voor dat die donder er niet was geweest en die bliksem er niet was geweest en die wolk er niet was geweest. En de Heere, die was dan op een gegeven moment wat neergedaald. Nou ja, Mozes was dan later met die stenen tafels gekomen. Dan hadden de Israëlieten wel kunnen zeggen, komen die van God af? Dan moet je dan maar eens bewijzen. Dat geloven we nog zomaar niet. Hoe weten wij dat? Heb je die zelf niet gemaakt, Mozes, die twee stenen tafels? Kijk, wat de Heere zegt in zijn geboden, dat zal gewicht moeten krijgen bij Israël. En daarom verschijnt de Heere hier in al zijn glorie en in al zijn majesteit. Zo zwaar wegen de 10 geboden dan toch. Daar houdt de Heere zijn volk ook echt aan. Daar zet hij al zijn heerlijkheid en majesteit voor in. Maar, gemeente, wij moeten zeggen, de grootheid en de heerlijkheid van God komt in dit hoofdstuk wel heel sterk naar ons toe. Pas op dat je de berg niet aanraakt. Indrukwekkend. Misschien dat u bij uzelf denkt van ja, nou lees ik ook het Nieuwe Testament, nou lees ik ook van de Heere Jezus, hoe moet ik dit nou allemaal zien? Nou, we mogen het zo zien dat wij door de komst van de Heere Jezus dichterbij mogen komen. Zelfs dichtbij mogen komen. En dan wil ik jullie wijzen op 1 gebeurtenis, dan begrijpen jullie het ook. Waar zie je nou heel duidelijk dat wij dicht bij de Heere mogen komen? Als Jezus sterft aan het kruis, dan scheurt in de tempel het voorhangsel van boven naar beneden. En dat betekent, wij mogen door het geloof in de Heere Jezus, door hem bij God komen. De toegang is vrij. Vind je dat niet heel bijzonder? Dat wij zo dicht bij deze grote heilige God en Vader mogen komen, die zich zo heel wonderlijk en groot heeft laten zien? op de berg. Daarom zeggen wij altijd om Jezus wil. En dat wilde de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 12 zeggen. Hij zegt, je hebt de berg Sinaï met donder en rook en bliksem, indrukwekkend. Mozes werd bang, het volk werd bang. Maar wij zijn tot de berg Sion gekomen. Dat is de berg van de vrede. Dat is de berg van de nabijheid van God. Dat is de berg van de gemeenschap met God. Dat is de berg van het bloed van de Heere Jezus. Dat is de berg van de grote hoge priester die zijn leven heeft gebracht. Dat is nou de heerlijkheid van het nieuwe verbond boven het oude. En daarom lees je in die Hebreeënbrief ook een keer die bekende tekst, hè, die zo bemoedigend is. Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Hebreeën 4. Door die grote hoge priester Jezus Christus. Dat mag, gemeente, dat kan. Maar dan denkt u natuurlijk... Of misschien. Nou vind ik het toch wel een beetje ingewikkeld worden, want nou lezen we Exodus 19 en nu zegt u dat over de Heere Jezus. Maar hoe zit het dan met de grootheid van God? En hoe zit het dan met die heiligheid van God? Dit staat ook in de Bijbel. Nou, dit moeten we niet wegstrepen. Nee. Nee, de Heere is niet veranderd. Dit betekent dat wij nog steeds, ook in het nieuwe verbond, ook dankzij de Heere Jezus, dat wij nog steeds met alle respect en alle eerbied over de Heere zullen spreken en met hem zullen omgaan. Nooit makkelijk. Dat kan wel eens een gevaar zijn. Nooit makkelijk. En oppervlakkig. In je bidden niet en in je spreken niet in de gemeente en in je leven niet. De grootheid en de majesteit van God verdwijnen niet. Als je de Heere zo kent, dan zul je ook niet graag zondigen. Dan zul je ook een hekel aan hebben. Dat zul je liever niet willen doen, want daarmee doe je de Heere tekort. Dat is ook een kant. Een diep respect voor de 10 geboden. Die staan diep, diep in je hart gegrift. Vanuit de liefde, maar ook vanuit het ontzag voor de Heere. En weet u wat ook heel belangrijk is? Dat zegt Hebreeën 12 ook. Als die zaligheid van de Heere Jezus, dat heil van de Heere Jezus, als dat nu zo groot is, hè? Niet de berg Sinaï, maar de berg Sion, dan moet je het evangelie niet verwerpen. Dan moet je niet aan het evangelie voorbij gaan. Dan moet je niet aan de Heere Jezus voorbij gaan. Die zaligheid is zo, dat moet je niet doen. Want als je dat doet... Onze God is een verterend vuur. Daar eindigt dat hoofdstuk mee. Zo komt die heiligheid van God, die grootheid, weer een keer terug. Als een waarschuwing om het heil van de Heere Jezus te mogen aannemen en er ook uit te mogen leven. Dat heeft een appel. Dat heeft een klem. Heden, als wij zijn stem horen. Gemeente... Geloof dan het evangelie. Kom dan tot hem. En dien de Heere met liefde en lust. Met vreugde. Maar ook met diep respect en heilige eerbied. Want onze God is groot en heilig. Amen. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere, mag door uw genade deze dienst dan ook maar indrukwekkend zijn. En dat wij onder de indruk ook straks naar huis zullen gaan. Want we hebben vanmorgen vanuit Exodus 19 uw grootheid en uw majesteit gezien. En daarvoor kunnen we alleen maar beven en diep buigen. Zo was het bij Israël. En als wij dan beseffen dat wij onrein zijn, het volk moest zich reinigen, dan kunnen we alleen maar diep voor u buigen. En dan kunnen we alleen maar stil worden voor u. U bent schepper van hemel en aarde. En u bent zo groot en zoveel majesteit. Wij danken u dat wij niet tot de berg Sinaï zijn gekomen, maar tot de berg Sion. En dat wij mogen weten dat u zich hebt geopenbaard in uw Zoon Jezus Christus. En dat er in hem ook de nabijheid is en de toegang met vrijmoedigheid. En Heere, mogen we dan ook met vrijmoedigheid tot u komen en daar verwonderd over zijn. En u ook de dank en de lof toebrengen voor die genade. Dat u zo tot ons komt, dat u de middelaar hebt gegeven, niet Mozes, maar Christus. Dank dat u zo dicht bij ons bent gekomen. Zo vaderlijk, zo genadig, zo vriendelijk. U bent al onze lof en eer waard. Heren, wij bidden u, laat tegelijkertijd ook met de liefde, laat tegelijkertijd ook de eerbied en het diepe ontzag voor uw heiligheid en majesteit diep in ons hart wonen. Zodat wij ook in alle liefde, maar ook in alle gehoorzaamheid in de weg van uw geboden willen gaan. En ook elke keer maar weer met onze zonden bij u komen. Om ook elke keer maar weer te zien de genade van Christus en daar des te meer verwonderd over te zijn, maar ook steeds meer het verlangen te krijgen om gelijkvormig te zijn aan uw beeld, dat u zo uw genade in ons leven uitwerkt. Zegent u zo dit woord als we naar huis gaan en wilt u ons verder ook nog een goede en een gezegende zondag geven, dat wij ook later vandaag weer samen mogen komen. Wij bidden u, wilt u geven dat ook als we alleen thuiskomen en wij alleen door het leven gaan, als weduwe of weduwnaar of vanwege andere redenen, dat wij dan uw zegen mogen ontvangen. Misschien juist ook vandaag van het contact en van de ontmoeting genieten en dankbaar voor zijn in het midden van de gemeente. Maar sterk ons als we een weg moeten gaan met zorg, met beproeving en met verdriet. U kent wat en u weet wat er in ons midden is. Ook in de stilte en in het verborgene. We willen u voorbeden doen dat u ook met uw geest in ons midden wil doorwerken. Krachtig en sterk tot lof en eer van uw naam. Dat u het geloof zult verdiepen. En dat u ook tot geloof en vernieuwing wilt brengen, tot eer van uw naam. Maar wilt u dat niet alleen in ons midden doen, maar ook overal waar uw woord trouw aan de schrift wordt gebracht. Binnen de kerk waartoe wij behoren en ook binnen de andere kerken. Zegen al uw dienaren, ook dominee Van Roest. Zegent u ook hem en allen die hem lief zijn. Zegen allen die verantwoordelijkheid in uw koninkrijk dragen, ook hier als ouderlingen, als diaken en als leidinggevende, waar dan ook. Heren, wij bidden u, wekt u de kerk op. We doen u voorbeden voor onze overheid, voor onze koning en koningin, voor onze premier, voor onze burgemeester, voor de gemeenteraad en voor de Tweede Kamer en voor de christenpolitici in het bijzonder. Heren, geeft u hun de wijsheid en de kracht om ons te regeren. Doe uw koninkrijk komen en bekeert u onze regering tot de gehoorzaamheid aan u. We doen u voorbeden voor uw volk Israël, het volk dat u hebt uitgekozen. We lazen dat. Maar waarvan ook een groot deel aan u voorbij gaat, Heere Jezus Christus. Heere, wil aan uw belofte denken, aan uw volk opzoeken. En zegent u de Messias belijdende Joden, opdat ze getuigen van uw heerlijkheid mogen zijn. En geef dat de vrede van Jeruzalem ook tot zegen voor het Palestijnse volk en voor de andere volken zal zijn. We bidden u voor de vluchtelingen in Syrië, in Irak, in Turkije en in andere landen van Europa en ook in Nederland. Ontfermt u zich in het bijzonder over de christenen onder hen. Geef dat er ook weer een toekomst mag komen. En mogen wij barmhartig zijn, genadig. Maar geef ook wijsheid aan allen die beslissingen moeten nemen, ook voor de toekomst. Wij bidden u dat uw heerlijk koninkrijk zal komen, zodat u alle lof en eer en glorie zult ontvangen. Vader, Zoon en Heilige Geest, die te prijzen bent tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 97 tot slot het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.